Ik wil heel graag een gedeelte lezen uit Matthäus 7. Ik wil met u weer verder gaan. Dat is de laatste preek uit een serie van 4. Waar ik een paar weken geleden mee begonnen ben. En dat is het laatste gedeelte van de bergrede. Zeer indrukwekkend, die prediking van de Heer Jezus. En ik heb deze preek, die heb ik genoemd, het risico van een lege belijdenis. Ik heb jullie ook een mail daarover geschreven, het risico van een lege belijdenis. Een lege belijdenis dat iemand zegt dat Jezus Heer is en hij doet niet wat hij zegt. Met andere woorden, ook de waarde en de grote genade van een belijdenis die waar is. Daar wil ik zeker de nadruk op leggen. En ik wil met jullie lezen Matthäus 7, vers 21 tot met 27. En dan zegt de Heer Jezus, die zegt het volgende. Daarom, ieder die deze woorden van mij hoort en ze doet, die zal ik vergelijken met een verstandige man die zijn huis op de rots gebouwd heeft. En de slagregen viel neer en de waterstromen kwamen en de winden waaiden en stortten zich op dat huis. Maar het stortte niet in, want het was op de rots gefundeerd. En ieder die deze woorden van mij hoort en ze niet doet, zal met een dwaze man vergeleken worden die zijn huis op zand gebouwd heeft en de slagregens viel neer en de waterstromen kwamen en de winden waaiden en sloegen tegen dat huis en het stortte in en zijn val was groot. Toen Jezus deze woorden had geëindigd, gebeurde het dat de menigte versteld stond van zijn onderricht, want hij onderwees hen als gezaghebbende en niet zoals de schriftgeleerden. Dan wil ik nog heel graag een tekst lezen die ik niet op sheet heb, maar dat was iets wat me vanmorgen in de voorbereidingen, toen ik zo bij de Heer Jezus aan zijn voeten zat, heel erg trof. En dat is een tekst uit Johannes 14, vers 23. En dan zegt de Heer Jezus, als iemand mij lief heeft, zal hij mijn woord in acht nemen. En dan staat er een prachtige belofte, daarom wil ik dat ook zo graag eigenlijk lezen. Als iemand mij lief heeft, zal hij mijn woord in acht nemen. En mijn Vader zal hem lief hebben. En we zullen naar hem toekomen en bij hem intrek nemen. Moet je zien wat dat een enorme belofte is van het liefhebben van de Heer Jezus. Dat heeft een gevolg dat je zijn woord in acht neemt. En dat heeft weer het gevolg dat we geliefd zijn door de Vader. En dat de Vader en de Zoon naar ons zal toe kunnen komen en bij ons intrek zal nemen. En dan gaat het over de Heilige Geest. Johannes 14 gaat over de Heilige Geest, die drie enige God, Vader, Zoon en de Heilige Geest. En de Heilige Geest die bij onze wedergeboorte in ons komt wonen. En zo wil ik deze prediking echt heel erg graag opdragen in gebed. Vader, wat is het toch een wonder van wedergeboorte, wat dat allemaal te betekenen heeft. Nieuw hart. Maar in het bijzonder dat u als God zijnde door de Heilige Geest inwoning maakt in onze harten. En dat we geliefd zijn. En dat hij naar ons toekomt om ons lief te hebben. O Vader, we willen u bidden dat als we zo nadenken over dit gedeelte, het laatste gedeelte van de bergrede, wat zo indrukwekkend is. De mensen waren zo onder de indruk wat Jezus daar gesproken had. Hij sprak als gezaghebbende, staat er. Hij onderwees hen aan gezaghebbende. En niet zoals ze dat gewend waren van de schriftgeleerden die religie verkondigden. Maar dit was leven. Een leven met u. Een leven in u. Een leven voor u. En dat raakte. En laat het ons ook zo raken, Heer. Ik bid zo voor grote vermoedigheid. En ik dank u dat we dit zo mogen openen na zoveel jaren, duizenden jaren, dat het bewaard is gebleven. Uw woord, zo dankbaar ervoor, in Jezus' naam. Amen. De bergrede, die eindigt met een intense waarschuwing. Ik heb die laatste vier preken, ik ben zelf erg onder de indruk van die dingen die ik zo met u mag doornemen. Natuurlijk is het zo dat elke preek is eigenlijk een preek ook tegen mezelf. En ik heb, zeg maar, met dit gedeelte heb ik eens bestudeerd om door te geven. En ik wil eerst eens beginnen met te kijken naar de overeenkomsten van deze twee bouwers. Deze twee mannen die een huis gingen bouwen. En wat zijn eigenlijk de overeenkomsten? Beiden hadden namelijk een verlangen om een huis te bouwen. Een huis waar ze misschien konden gaan leven met een gezin. En ze wilden allebei eigenlijk hetzelfde. Ze bouwden op dezelfde plaats. Want dat is duidelijk, want beide huizen, ook als je de parallelgedeelte leest in Lucas 6, dan zie je dat deze twee huizen met dezelfde beproevingen werden onderworpen. Ze stonden dicht bij elkaar en de omstandigheden waren hetzelfde. Alles was hetzelfde, alleen de fundering was anders. Je zag aan de buitenkant geen verschil. Deuren, ramen, muren, dak, schoorsteen, alles hetzelfde. Dezelfde vorm, hetzelfde ontwerp. En als je van de buitenkant kijkt, dan was het zo dat je eigenlijk zag dat het de indruk had dat beide huizen identiek waren. Ze hadden dezelfde vorm, zoals ik zei, en hetzelfde ontwerp. Nee, beide bouwers die wilden dus een huis en beide hadden ze het verlangen naar eenzelfde huis. En toch wordt hier door de Heer Jezus een beeld geschetst dat er een groot verschil was en ongelijkheid was daar eigenlijk alleen maar onder de grond. En het bijzondere is eigenlijk dat als je hierdoor over nadenkt, dan was die ongelijkheid was niet van de buitenkant te zien. En weet je, dat is al de eerste waarschuwing die ik zag. De eerste diepe waarschuwing eigenlijk dat het ogenschijnlijk zo is dat wij soms denken dat hier gaat het over de christen en de naam christen, dat je ogenschijnlijk dat misschien kon onderscheiden. Dat het heel goed te onderscheiden is wat namaak is en wat echt. Maar je merkt eigenlijk hier in deze gelijkenis dat het gewoon niet te onderscheiden is. Het is niet te onderscheiden wat echt is en wat onecht is. Er is geen duidelijk verschil in deze huizen. Niet in de huizen en niet in de verlangens van deze twee mannen. Want als je daar de nadruk op gaat leggen, dat je zegt er is duidelijk verschil te zien, dan is het al de eerste struikeling die we eigenlijk maken. Er is van buitenkant geen verschil te zien. Dat verschil komt pas tot uiting als er druk op komt. Daar wordt het verschil eigenlijk pas duidelijk. En dat verschil, dat is wat je eigenlijk zelf alleen maar kan toetsen. Ik ben er zo van overtuigd en daar ben ik ook ontzettend dankbaar voor. Dat wij niet hoeven uit te maken wie wel en niet wederom geboren is. Maar toch weet je het van jezelf. Als er echt, zeg maar, ik zal zo dadelijk iets vertellen over die waterstromen, die slagregens en die winden, wat dat eigenlijk te maken heeft met het leven. Maar als dat waait, dan zie je eigenlijk dat dan eigenlijk pas de verschillen duidelijk worden. En het is ook belangrijk dat het, zeg maar, belangrijk bij deze gelijkenis is, dat je ook beseft dat het, zeg maar, niet alleen te maken heeft, en want zo wordt die gelijkenis eigenlijk vaak uitgelegd, niet alleen te maken heeft met het einde van je leven. Dat als je dan nu voor de Heer Jezus komt, straks bij het eindoordeel, en die boeken van het leven worden, van des levens worden eigenlijk opengemaakt, dat je dan pas weet of je in dat boek des levens bent opgeschreven. Zo wordt vaak eigenlijk deze gelijkenis alleen maar toegepast op het einde van het leven, op het leven na dit leven. Maar dan doe je dit ernstig tekort. Dat zou ook cynisch zijn. Dat zou echt van de Heer Jezus heel erg cynisch zijn, dat als we eigenlijk ons nu niet kunnen toetsen en dat hij een gelijkenis uitspreekt en je kunt jezelf niet toetsen en daardoor niet veranderen en het is pas eigenlijk op het einde als je voor Gods troon komt. Nee, deze gelijkenis die heeft te maken natuurlijk met de toekomst, wat er gebeurt na de dood, maar het heeft ook te maken en zeker te maken met het leven. En het verschil van deze beide mannen wordt zoals in Lucas 6 wordt dat verwoord. De wijze man die groef diep. Hij groef echt een diep fundament, totdat hij op de rots kwam. En die rots die is de Heer Jezus, dat fundament is de Heer Jezus. En die ander, die groef helemaal niet. Die groef niet. Die bouwde meteen op het zand. Ik heb eens nagekeken hoe dat nu kan, maar in het Midden-Oosten is het zo dat als die zon heel lang schijnt en het heel lang droog is, is zand keihard. Daar kun je echt een huis op bouwen. Het wordt pas een probleem als de regen gaat vallen. Dan wordt dat zand wordt natuurlijk, dat is dan geen goed fundament. En je ziet eigenlijk, zoals ik al zei, dat is dat de huizen op dezelfde plaats staan. En dat is eigenlijk de beschrijving waar het om gaat. Het is dezelfde omgeving. Het is in de kerk. In de kerk. Het is in dezelfde omgeving en het is in de kerk. De wijze en de dwaze man luisteren naar dezelfde prediking. Ze zingen dezelfde liederen. En het is van buiten niet te zien. Het is niet buiten de kerk, maar het is op dezelfde plek. Die wijze en dwaze man, die hebben dezelfde verlangens. Ik heb eens nagedacht, wat waren die zo, die verlangens? Weet je, ik denk dat iedereen, ik zie het ook in mijn eigen omgeving, iedereen hunkert naar vergeving. We hunkeren en dorsten naar vrede. We hebben een diep verlangen naar rust en troost. Er is een behoefte om steun te hebben in moeilijkheden, in troost, in ons verdriet en in onze verliezen. En de ware christen en ook de naamchristen, die hebben dezelfde behoefte. Weet je, ik trek veel met mensen op, ook toen ik nog werkte. En ik heb echt met mensen samen opgetrokken, samen gewerkt, die echt een goed leven wilden leiden. Die hadden een hele hoge ethische norm. Ze hadden echt een hoge morele normen. En ze vonden echt bondgenoten ook in de kerk, ook met mij, een bondgenoot. Omdat ze hele hoge ethische en morele normen hadden. En dan is het zo dat ieder mens, die heeft echt de behoefte, althans, tot nu toe heb ik niemand anders ontmoet. En dat is de behoefte om naar de hemel te gaan. Als er een hemel is, dan willen we naar de hemel gaan. En weet je, dat is zo dat als er een hel bestaat, dan wil je daar niet komen. Of je nu religieus bent of niet religieus bent. Het is of je nu midden in de christenwereld leeft of niet. Ik heb nog nooit iemand die goed bij zijn verstand was, gehoord dat hij naar de hel zou willen. Als er een hemel zou zijn, dan zou die heel graag naar de hemel ook willen. En dat zijn verrassende overeenkomsten tussen beide bouwers. Ze lijken hetzelfde te geloven, ze verlangen naar dezelfde dingen, ze hoorden dezelfde woorden van de Heer Jezus. En het verpante, daar heb ik een andere preek aan gewijd, is dat ze beide noemden ze hem Heer. Zo ver ging dat. Beide noemden ze hem Heer. Ze hadden geen twijfel, omdat ze ervan uitgingen dat ze in hem zijn naam vele dingen hadden gedaan. Ze hadden wonderen gedaan, krachten gedaan en geprofiteerd. Ze wilden de eeuwigheid met de Heer Jezus doorbrengen. En het is onvoorstelbaar eigenlijk om daarover na te denken. En je moet er eigenlijk je ogen ook niet voor sluiten dat alles is na te bootsen. Alles is na te bootsen. Ik moest ook denken aan Judas Iscariot. Er was geen merkbaar verschil tussen Judas Iscariot, die de Heer Jezus verraad, en de alle andere 11 discipelen. En toch was hij de zoon des verderfs. Dus het verschil ligt niet aan de oppervlakte. Maar er is wel een degelijk verschil. En dat verschil dat ligt onder de grond. Wil je diep graven en wil je diep graven en een fundament leggen? Of maak je je eigenlijk niet zo druk? Eigenlijk gaat het echt ook over de intense verlangens van de mens. Welke intense verlangens heb je? Ben je tevreden met de zegeningen van het christen zijn? Met de zegeningen van, zeg maar, ergens bij te horen? Om aandacht te krijgen, om, zeg maar, ook die behoeftes die elk mens heeft van vergeving, die behoefte van rust, van troost, om ergens bij te zijn, om bemoedigd te worden, om te geholpen te worden in je verdriet. Is dat eigenlijk je motief? Weet je, dat is eigenlijk iets wat ontzettend belangrijk is om over na te denken. Ik heb toen ik die serie begon over de kenmerken van wat is nu een christen en wat zijn de kenmerken van een christen. Toen heb ik jullie verteld dat ik eigenlijk zelf de indruk had dat dat een van de belangrijkste series was die ik eigenlijk preekte. Ik heb dat zelf eigenlijk ook steeds ervaren. Ik heb eigenlijk zo'n serie zoals nu, ook die laatste vier, kan ik me niet herinneren dat ik zeg maar daarover zo intensief gesproken heb. En weet je, het is zo dat, want de vraag is eigenlijk, wie is nu echt een christen? Ik heb daar kenmerken genoemd uit de eerste Johannesbrief. Om in deze context te blijven, zie je eigenlijk dat hier de Heer Jezus het echt op een heel centraal punt gaat brengen. En dat hij zegt, wie is nu degene die wederom geboren is? Wie is nu degene waar ik een intense relatie mee heb? Weet je, het is zo ontzettend belangrijk dat het viel me ook op deze week toen ik over het schriftgedeelte aan het nadenken was, viel het me op dat het spreken is zo veranderd onder christenen. Wij zeggen, ik heb de Heer Jezus aanvaard. Nog niet zo lang geleden, misschien 100 jaar geleden, werd er zo niet gesproken. Er werd gezegd, heeft God mij aanvaard? Heeft God mij als kind aanvaard? Het was niet een gesprek van, heb ik de Heer Jezus aanvaard als mijn Heer en Verlosser? Wat dat toen gezegd werd en gesproken werd en gepreekt, dat was niet dat de mens de Heer Jezus aanvaard als Verlosser. En hoe meer ik er ook over nadenk, hoe belachelijker dat ook is, dat wij hem aanvaarden, diegene die de 100 miljoen engelen wordt aanbeden, dat wij hem aanvaarden als onze Heer en Verlosser. Het gaat erom dat je nadenkt, Heere God, bent u mijn vader? Heeft u mij, kent u mij? Hebt u mij aanvaard als uw kind? En hoe weet je dat? De Heer Jezus brengt het hier op een punt en hij zegt, niet ieder die tegen mij zegt, Heere, Heere, zal binnengaan in het Koninkrijk der Hemelen, maar wie de wil doet van mijn vader, die in de hemelen is. Weet je, ik weet niet hoeveel tijd dat je deze week hebt besteed aan het lezen van Gods woord, hoeveel tijd dat je bij de Heer Jezus hebt gezeten. En nu ga ik het niet hebben over de tijd. Het gaat niet over tijd, of je nu 1 uur of 2 uur of 3 uur bij hem hebt gezeten en bij hem hebt gesproken en hebt gebeden en met hem omgang hebt gehad. Maar als je dat niet hebt, dan kun je de wil van God niet weten. Het is ontzettend belangrijk dat we echt die intense omgang hebben. En zolang als het, zeg maar, die prediking ook, die bergrede, ik heb er toen een 66 of 68 preken aan gewijd. Ik ben daar 1,5 jaar ben ik met de bergrede bezig geweest. Van zondag op zondag. Het was een groot avontuur. Maar je kunt er heel beschouwelijk mee omgaan. Je kunt er naar kijken en vinden dat het toch wel prachtig is wat de Heer Jezus heeft gesproken. Maar als het niet leven is, als het deze dingen, dat niet in praktijk gebracht wordt, dan is het dood. Het trof me ontzettend. Ik heb dat ook een paar weken geleden gezegd. Het trof me ontzettend wat er over die gemeente in Sardes, een van die 7 gemeentes in Sardes, gezegd wordt. Dat Jezus, de Heer Jezus daarover spreekt. En dan heeft hij het, zeg maar, over de mensen in die gemeente. Ik zeg bewust mensen, omdat als we het hebben over een gemeente, of als je zegt, dit bedrijf dat levert slecht werk, dan is het zo anoniem. Maar als een bedrijf slecht werk levert, betekent dat dat de mensen in dat bedrijf slecht werk leveren. Niet het bedrijf, maar de mensen in het bedrijf. Als de Heer Jezus echt zegt in dit gedeelte dat ze een goede naam hadden. In Sardes hadden ze een goede naam. Ze hadden de naam dat ze leefden. In Openbaring 3 vers 2, daar zegt de Heer Jezus, ik ken uw werken. En ik weet dat u de naam hebt. Ze hadden een naam, ze hadden een reputatie dat ze leefden. Maar u bent dood. Maar u bent dood. En dat zegt iets over de mensen, over deze plaatselijke gemeente die daar zeg maar, in Sardes de gemeente vormde. Ze hadden een reputatie dat ze leefden, maar ze waren dood. En het fundament van ons leven moet Christus zijn. En dat je, dat, dat je fundament is, dat blijkt om uit dat je doet wat hij zegt. Johannes 14, vers 21, ook uit het gedeelte als de Heer Jezus over de Heilige Geest spreekt. Dan zegt hij, wie mijn geboden heeft en die in acht neemt, die is het die mij lief heeft. En wie mij lief heeft, hem zal mijn Vader lief hebben. En ik zal hem lief hebben en mezelf aan hem openbaren. Het fundament, Jezus. En waaruit blijkt dat dat fundament je fundament is, dat is eigenlijk dat je zijn geboden bewaart. En dat je dat uit pure liefde doet. Je kunt anders, maar je wil niet anders. En dat is niet alleen met de mond belijden, maar dat is in je leven zichtbaar dat je in hem en voor hem en door hem eigenlijk leeft. Wat heeft dat nu, zeg maar, voor het hier en nu te betekenen? En dat is eigenlijk altijd dat je zegt, nou, dit is het fundament waar we op bouwen. En, maar wat heeft dat nu voor het hier en nu te betekenen? Echt zo'n Nederlandse, echte Nederlandse vraag van wat heb je daar nu aan als je dat niet allemaal weet? Wat hebben we daar eigenlijk aan? En Gods woord staat vol ervan dat we niet moeten gaan vertrouwen op dingen die je in de grootste nood niet helpen. Ik kwam bij Lucas 12 eigenlijk uit. Daar gaat het om een rijke, die wordt steeds rijker en steeds grotere rijkdom. Hij bouwt steeds meer om zijn rijkdom te vergaren. En als hij dan zeg maar alles heeft vergaard en rijk genoeg is, dan wordt er gezegd dat hij als een dwaas tegen zijn ziel zegt, en ik zal tegen mijn ziel zeggen, ziel, u hebt mijn goederen, u hebt veel goederen liggen voor veel jaren. En denkt hij, nu neem ik de rust en ik eet en ik drink en ik ben vrolijk. Maar God zei tegen hem, dwaas, in deze nacht zal men uw ziel van u opeisen. En wat u gereed gemaakt hebt, voor wie zal het zijn? Zo is het met hem die voor zichzelf schatten verzamelt en niet rijk is in God. En wat hier eigenlijk... Het onderwijs wat hieruit blijkt is gewoon dat we kunnen zoveel vergaren, maar op het moment dat het zeg maar, op het moment dat we daarop het vertrouwen hebben gesteld, en op het moment dat je beproefd wordt, dan blijken deze dingen niet te werken. En dat blijkt ook dan, als je dan kijkt naar het levenshuis van mensen bouwen, dan blijkt het als het onder druk komt, niet te werken, geen stand te houden. Weet je, ik weet niet wat de Heer Jezus eigenlijk dacht toen hij zijn uitsprak van, hij geeft drie categorieën aan. Hij geeft slagregens aan, hij geeft waterstromen aan en winden, zeg maar, die zich op het huis storten. Maar ik dacht van, dit heeft niet alleen te maken met iets wat aan de overkant van het graf is. Dit heeft ook iets te maken met het leven waar we nu in leven. Het is zo dat ieder heeft daarmee te maken. Als ik over die slagregens nadenk, toen moest ik denken aan de verliezen die we soms lijden. De moeite die we soms kennen. De teleurstellingen. Dingen die in ons leven verkeerd gaan. Je vertrouwt erop. Je hebt een goede baan. Je hebt een zeker inkomen, je hebt geld geleend van de bank om een huis te bouwen en opeens maart 2019, corona. 2020, corona. Eigenlijk is het net dat je dus denkt van alles zakt. Vele mensen zijn in de problemen. Heel veel mensen zijn in de problemen. Ik heb echt te doen met de ondernemers. Ik spreek ook regelmatig met Geert. Ik bid voor de Baaksmouw. Ik bid voor ondernemers, omdat ik zelf ondernemer ben geweest. En me nog altijd een ondernemer voel. Ik bid voor deze mensen. Je hebt een imperium opgebouwd. Je hebt zeg maar een zaak opgebouwd. En je gaat zoals ik met een leeg stuk papier naar Duitsland. En je huurt een gebouw. En je begint te bouwen. En je begint te werken. En mensen vinden werk. En mensen kunnen zich ontplooien. En ineens is er iets waar je helemaal geen enkele invloed op hebt. Breekt gewoon totaal alles af. Slagregens. Slagregens die beuken op je... op je huis. En de bank is niet meer je vriend. Die wil het geld terug. En dan zit je in de grote sores. Alles waar je van dacht dat het zeker was, is niet meer zeker. Het valt je en breekt je onder de handen af. Of wat denk je van mensen die in januari, februari en maart nog zo gezond waren als een vis? En die ziek werden in deze periode. En het leven hebben gelaten. Door die omstandigheden waar we in zijn. En het kan zowel de christen als de niet-christen overkomen. Je kunt het niet ontwijken. Want het treft zowel de wijze als de dwaze. Ik denk aan de waterstromen. De waterstromen, die moest ik zo aan denken aan wat er allemaal in de wereld aan de hand is. De huizen, thuis wordt je aangevallen. Ik heb echt gemerkt wat een waterstroom is die tegen je huis beukt. Toen die Nashville-verklaring had ondertekend. Een verklaring die ging over man en vrouw, over een gezin, over huwelijk, over het beeld wat God gegeven heeft. En die kwam in de publiciteit als een anti-homo-pamflet. Wat voor dan voor stress dat je krijgt mee te maken. De moeite die je eigenlijk kent. De krachten die er komen. De vervolging die je ervaart. De stress en de enorme emotionele druk. Mensen die, onze buren die ons huis in de gaten hielden. Omdat ze dachten dat het dat er op een of andere manier misschien op gekalkt zou worden. Weet je, dat zijn de waterstromen, de druk die er eigenlijk is. De stress die er komt. En als ik dan denk aan die waterstromen, moest ik ook denken aan die verzoekingen die er zijn. De gebeurtenissen zo in de wereld. Wat zeg maar kenmerken van deze wereld. De begeerte van de ogen. De begeerte van het vlees. De hoogmoed van het leven. Waar mensen aan kapot gaan. Want hoeveel mensen, er is één groot leed in Nederland wat gewoon totaal niet onderkend wordt. En dat is het aantal echtscheidingen. Overspel, echtbreuk. Daar gaan mensen aan onderdoor, omdat ze verraden worden. Omdat ze, zeg maar, in een leugen geleefd hebben. Dat zijn waterstromen die op je huis beuken. En de winden die ontzettend uiteindelijk op het huis stoten. Dat zijn, dan moest ik zo denken aan de geestelijke machten die we niet zien. Die levensvernietigen, die verslindend zijn. Rondgaat als een brullende leeuw. Zoeken wie hij zal verslinden. Twijfel zaait, wanorde zaait, chaos. Leugen als waarheid voorspiegelt. Duisternis als licht. En weet je, het is zo dat niet iedereen alles treft, maar het leven treft ons wel. Dat gaat zowel voor de gelovigen als niet-gelovigen. En dat beukt op je huis. En het laatste waar ik aan moest denken was, niet alles treft iedereen wat ik zo genoemd heb, gelukkig niet. Maar wat wel iedereen treft, ook hier in de zaal en thuis, dat is uiteindelijk de dood. Weet je, als je over de dood nadenkt, dan is dat eigenlijk iets wat je fundament, je gebouw, zo ontzettend onder druk gaat zetten, zo beproefd. Dat zal zo de diepste fundament van je leven beproeven. Wat zal het voor een ontzagwekkend moment zijn als je weet dat je gaat sterven en je alles moet achterlaten wat je hebt, wat je in handen, wat je hebt gemaakt, wat je hebt, waarop je hebt vertrouwd, de dingen die je achterlaat voor anderen. Wat zal dat voor een ontzagwekkend moment zijn dat je beseft, ik moet alles achterlaten en ik ga door het graf heen, een ander land binnen. Niets beproeft je fundament zo, zoals de dood, of je diep genoeg gegraven hebt. En weet je, ik wil iets delen over, dit is ook het laatste gedeelte wat ik zeg maar met u deel. Weet je, ik heb een diep verlangen, als ik zo met preken bezig ben en me zo aan het voorbereiden ben en zo diep duik in het Gods woord, dan heb ik een diep verlangen voor degenen die luisteren, degenen die zeg maar in de gemeente zijn en ook buiten de gemeente. Er is een diep verlangen dat op die ontzagwekkende momenten, zover ik het kan, om mensen daarop te voor te bereiden. Eerst mezelf voor te bereiden, maar ook zo te preken dat je bent voorbereid en dat je dat hebt gehoord, wat het betekent om een fundament te bouwen, op Jezus te bouwen. Want als die waterstromen komen, als die slagregens komen, als die moeite en pijn komt, als die druk komt, als je teleurgesteld raakt in je huwelijk of je wordt bedrogen, dan wordt dat fundament, dat wordt ontzettend onder vuur genomen. En dan zul je zien wat het voor een intense waarde heeft dat je op Christus gebouwd hebt. Dat is zo'n indrukwekkend iets. Ik weet nog goed in die tijd dat Rietje en ik, zeg maar, bij die Nashville-zaak, dat we zo onder druk waren en dat we het omarmden, omdat wat overbleef, dat was de heerlijkheid van Christus. Dat was de eerste keer dat ik echt eens mocht ervaren dat ik niet door eigen zorgen leed, maar dat me dat over me heen kwam. En dan voor Christus te lijden. En ik was er, zoals mijn schoondochter zei, fier op. Ik was er blij om. Ik kon het echt omarmen. Wat overbleef was echt Jezus. De Heer Jezus. Die gaf me de bescherming. Dat was het fundament. Terwijl er zo onder druk was. Weet je, dat is zo heerlijk om te beseffen. En daar wil ik u echt mee bemoedigen. Dat als je dus diep genoeg gegraven hebt en je weet en je kunt het weten dat de Heer Jezus je Heer en Verlosser is. En je kunt het weten dat je een kind van Hem bent. En je kunt het weten dat je aanvaard bent door Hem. Omdat het in je leven te zien is aan al die kenmerken die ik behandeld heb uit de eerste Johannesbrief. Maar als het hier in deze context gaat, je kunt het weten. Omdat je weet, Heer, ik heb dit van u gehoord. Ik heb diep gegraven en ik wil doen wat u zegt. Ik pik de krenten er niet uit. Ik doe dat wat u zegt. Ik geloof het hele woord. Ook al begrijp ik het soms niet. Maar ik geloof het omdat u het gezegd heeft. U heeft het gezegd. En dat is genoeg. Het is genoeg om te gehoorzamen, omdat u degene bent die door 100 miljoenen engelen wordt aanbeden. U bent mens geworden en u heeft het gezegd. Niet omdat ik het begrijp, maar u heeft het gezegd. Dat is genoeg. Dat is genoeg. Dat is voor mij genoeg. Ik hoop ook dat het voor u genoeg is. Weet je, we hebben een goed leven. Velen hebben een goed leven hier op aarde. Maar er staat er dan in Psalm 37, daar staat, laat de vrome, let op de vrome en zie naar de oprechte, want het einde van die man zal vrede zijn. Velen hebben het goed, maar op het einde, dan wordt je fundament zeker beproefd. Nu door het leven, dat God je echt zal, door die, door het vuur heen, zal die zeg maar goud laten zien, zal die al het vuil in ons leven, zal er weggeschept worden. Zoals goud beproefd wordt door het vuur, word je ook beproefd door de omstandigheden, door de moeilijkheden. Waar je maar hij legt dat bloot waarop je hebt gebouwd. Waar heb je op gebouwd? Heb je diep genoeg gegraven? Ben je op die rots gebouwd? Weet je, dat is de laatste tekst die ik u laat zien waarom dat ik er zo over spreek. Dat is in 1 Petrus 4 vers 17 staat, het oordeel begint bij het huis van God. Want nu is de tijd dat het oordeel begint bij het huis van God. In de kerk, in de gemeentes moet dat gehoord worden. Zodat je echt getoetst wordt. Dat je die beproeving ook dat je daar doorheen kunt komen. Ik vind het heerlijk deze serie hiermee af te sluiten. Omdat het zo bijzonder is dat je kunt weten dat je een kind van de Heer bent. Door zelf te toetsen. Door te toetsen en niet te zeggen, ik heb Jezus aanvaard als mijn Heer en dat is het. Dat was in Matthäus 7 het punt. Er zijn velen die zeggen, Heere, Heere. Ze hebben gezegd, de Heere Jezus is Heer. En ze doen niet wat Hij zegt. En dan zegt de Heere Jezus, ik ken je niet. Ik ken je niet. Dan kun je beroepen op alles wat je voor Hem hebt gedaan. Je hebt zelfs wonderen gedaan, krachten gedaan, geprofeteerd. En dat is het niet. Dat is het niet. Dat is niet het fundament waar we de dingen die we doen. Het fundament is wie we zijn. Wie we zijn in Hem. Ik wil u echt vragen om... Ik besef echt ten diepste ook voor degenen die ook thuis zijn en degenen die preek op internet horen, dat dat zeer intensieve en erg ingrijpende preken zijn. Maar die wil ik ook houden. Dat wil ik ook. Ik wil namelijk dat als ik u straks tegenkom bij de Heere God, dat we genieten daarvan en dat je het evangelie hebt gehoord. Dat het evangelie klaar en duidelijk is uitgelegd. En dat we niet praten over, ik heb de Heer Jezus aanvaard en ik heb 10 jaar geleden eens ooit een bekeringsgebed gebeden en op grond daarvan ben ik gered. Dat is niet zo. Dat is niet de zekerheid. De zekerheid die is dat je doet wat Hij zegt. Dat je Hem lief hebt. Dat je een verlangen hebt om in zijn wil te wandelen. Dat je zegt, Heer, U bent alles voor mij. Ik verlang daarnaar om bij u te zijn, elke dag opnieuw. Laten we zo samen stil zijn. Ik wil het muziekteam uitnodigen om al achter me te gaan staan. Laten we zo in die stilte komen, in die nabijheid van de Heer. En ik wil u zo vragen om in die rust even, in die stilte die er nu is, om echt zelf een ontmoeting met de Heer Jezus te hebben. En hem echt, als het ware, aan te kijken. En jezelf te beproeven. En te zeggen, Heer, ik wil u echt als Heere zien in mijn leven. En ik wil doen wat u zegt. Vader, we willen u zo bidden, Heer, dat het evangelie verder komt als ons hoofd. Dat het neerdaalt in onze zielen, in onze harten. Ik wil u zo bidden, Heer, dat ons geloof niet bestaat eruit dat we de goede antwoorden weten. Maar dat we in die antwoorden leven. dat het christelijk geloof voor ons niet een leer is, een religie, maar dat het echt leven is. Een leven met u, een nieuw leven ontvangen in uw Zoon Jezus Christus. Ik wil u zo bidden, voor ieder die luistert naar deze woorden van de Heer Jezus, dat we onder de indruk zijn met hoeveel gezag dat u gesproken heeft, dat u gezaghebbende bent. U bent alles in alles. En dat we daar versteld van staan zoals de mensen toen. Dat we dat diep tot ons laten doordringen. Heer, dat bid ik zo. Voor ieder die luistert. Dat we mogen knielen. En u mogen verheerlijken. En mogen vieren. Dat we bestand zijn tegen de slagregens. Dat we bestand zijn tegen de vloed van het water. Tegen de waterstromen. En dat we bestand zijn ook tegen al het geestelijke geweld wat rondom ons is. Vader, dank u voor uw Zoon. Dank u voor de Heer Jezus. Dank u. In Jezus' naam. Amen.